Er is nog een mededeling, gemeente. Mij is gevraagd om u eraan te herinneren of erop te wijzen dat zaterdag aanstaande om 19:30 er een avond belegd is door de jeugdvereniging waarop de zending aan de orde zal komen. En op die avond is de hele gemeente van harte uitgenodigd. Dus aanstaande zaterdag 19:30 avond voor de jeugdvereniging. Met betrekking tot de zending waarbij u van harte welkom bent. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 138, de versen 3 en 4. Wij willen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we uit Psalm 25 het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Daarna lezen we uit de schriften de brief aan de Romeinen, het zesde hoofdstuk. Romeinen 6 is onze schriftlezing. En dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 25, vers 6. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij ver. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet ge niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn, wij zijn dan met hem begraven. Door de doop in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden desselfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf Gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want ge zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid gij dienstknechten zijt, van degene die gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze om der zwakheid uws vleeses wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde van dezelve is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Here. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen vanavond als tekst voor de prediking over het gedeelte van de Heidelberger Catechismus dat aan de beurt is, stilstaan bij het 14e vers uit dit hoofdstuk, Romeinen 6, en daarvan het 14e vers. Daar lezen we het woord van God en de tekst, want de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En wij lezen daarbij het onderricht van onze Heidelberger Catechismus, zondag 16, vraag en antwoord 43. Daar wordt deze vraag gesteld. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Antwoord luidt, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf, hem, tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Willen we nu eerst samen de zegen van de Heere vragen over deze dienst. Heere, uw goedheid is groot. Dat zien we in de natuur. Nu de lente die wat aarzelend begonnen is, toch steeds meer haar tooi toont. En daarin bewijst u dat zomer en winter niet zullen ophouden. Maar wat u in de natuur laat zien, waar dag aan dag overvloedig spreekt van uw goedheid, dat is nog veel duidelijker wanneer we samen zijn in uw huis, waar uw woord geopend mag worden en waar we samen vanavond mogen stilstaan bij datgene wat uw woord zegt over de vruchten van het kruis van de Heere Jezus Christus in de praktijk van het geestelijke leven, in de heiligmaking. En dan bidden we, Heere, wil u geven dat we deze dingen verstaan en dat de boodschap die hierin vertolkt wordt en aan ons wordt voorgehouden helder mag zijn. Want alleen zo zal deze dienst gezegend kunnen worden, wanneer u zelf door uw woord en door uw geest in ons midden woont en werkt. Alleen dan zal de koude winter van onze onbekeerlijkheid voorbij kunnen gaan. Alleen dan zullen de ijskorsten van de hardheid van onze harten kunnen smelten. Alleen dan zal nieuw leven ontluiken op de akker van ons leven. En daar smeken we om, of u dat voor het eerst maar ook opnieuw wil doen, door die krachtige werking van woord en geest. En geef dan, Heere, dat onze ogen en onze harten vanavond gericht mogen worden op hem die geleden heeft en die gestorven is aan het kruis, die het rijk van de dood is ingegaan en die begraven is. Want over hem gaat het ook in de vraag en in het antwoord dat vanavond onze aandacht vraagt. Geef dat we van onder de indruk raken dat dat grote heilsfeit van het sterven van de Heere Jezus Christus meer dan één vrucht heeft. Ja, dat het een zware vruchtentros is, geestelijk gesproken. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat uw kinderen daarvan meer en meer gaan zien. O, leer hen verstaan dat het niet alleen maar de genade is van de vergeving van zonde, die in het kruis van de Heere Jezus Christus te vinden is, maar ook de doding van de zonde en de overwinning van de zonde en de verbreking van de heerschappij van de zonde. Ja, laat u het hen ook zien dat in dat offer van de liefde dat op Golgotha's altaar gebracht is, Christus Jezus de zijnen ook een voorbeeld heeft nagelaten, opdat zij hun leven zouden offeren in ootmoedige dankbaarheid jegens die liefde. En heren, als wij deze dingen mogen openleggen vanuit uw woord en vanuit het belijden van de kerk, dan weet u dat het ons ontbreekt aan wijsheid en aan inzicht om deze dingen op de juiste wijze te vertolken. Geef ons dan in de prediking dat de dingen die overdacht zijn zo helder mogen zijn vanavond en zo uitgedragen mogen worden in de prediking, dat u zelf erin meekomt. En dat het duidelijk mag worden vanavond dat het niet een mensenwoord is, maar dat het uw woord is. En wil u zelf uw woord zo laten prediken met kracht en met bediening van uw geest, dat de lessen die hierin liggen opgesloten helder mogen worden voor allen die het horen, toegepast mogen worden aan allen die u vrezen, dat uw kinderen onderwijs mogen ontvangen. Maar laat het ook zo mogen zijn, heren, dat degene die nog van verre staan of degene die nog onverschillig leven, allen die nog voor eigen rekening in deze wereld staan, vermaand mogen worden, gewaarschuwd mogen worden, genodigd en gelokt mogen worden onder de prediking van dit evangelie. Wil u het ons op ons hart binden, dat wanneer wij nog onbekeerd zijn, de zonde niet gestorven en niet begraven is, maar springlevend. En dat de zonde over ons heerst, koning is, en wij slaaf. Heere, geef dat die ernstige werkelijkheid door mag dringen. En dat we gaan zoeken en gaan smeken naar de bevrijdende kracht van de gekruisigde Christus. Dat hij de banden mag verbreken waarmee wij onszelf moedwillig en vrijwillig geketend hebben in de dienst van deze wrede vorst. Laat het mogen duidelijk worden, heren, dat wanneer wij nog onbekeerd zijn, wij volstrekt van het puntje van onze voeten tot het topje van onze haren oude mens zijn, oude Adam zijn, en er niets nieuws, niets geestelijks aan ons is. Heere, geef wanneer we in die spiegel kijken dat we mogen schrikken. Schrikken van onszelf en schrikken van onze geestelijke toestand. En dat dat een spoorslag mag zijn om u de Heere aan te roepen en te smeken om de genade van hem die geleden heeft en die gestorven is en die begraven is. Die nu alleen de kracht van de zonde kan breken en het pak van de zonde kan afwentelen en kan verzwelgen in zijn graf. Heere, wil zo het woord gebruiken en wil u met ons allen zijn. Denk aan heel de gemeente, wil u onder allen jongeren en ouderen, onder degenen die hier zijn, maar ook onder hen die meeluisteren voor de kerktelefoon, genadig werken. Laat uw woord zijn kracht mogen doen, heren. Geef dat jonge mensen en ouderen tot inkeer en tot bekering mogen komen. Dat ze mogen leren wat het ware zaligmakende geloof is. O, bewaar ons en onze kinderen ervoor meegezogen te worden met de machten van deze tijd en van deze wereld. Verslaafd te raken omdat we als slaven zijn aan de dingen van de zonde. En wil u ons en onze kinderen uit genade opzoeken en in genade aanzien. Wees u met de kerkenraad, wees u met de voortgang van al het werk Denk aan onze broeder Den Butter die deze zomer afscheid zal nemen en over zal komen naar de gemeente, zo u het geeft en hem gezondheid en kracht schenkt. Wil u alle dingen die gaan gebeuren ook in dat opzicht zegenen en laat het alles onder uw zegen en in uw weg mogen zijn. Wil u onze kerken gedenken, al het werk, zowel in de gemeente waar het hart van de kerken klopt, op de kansel als in het pastorale werk, wil u ook alle bijzondere arbeid gedenken. De arbeid van particuliere synoden die deze maand gehouden zal worden, het werk van kerkelijke deputaatschappen, het werk van zending, evangelisatie, het werk van de evangelieverkondiging onder Israël, we dragen het aan u op. We smeken om uw zegen over de arbeid aan onze theologische universiteit. Wil u al die takken van arbeid zegenen, Heere, en laat het vruchtbaar mogen zijn voor de dienst van u en dienstbaar mogen zijn aan de komst van uw koninkrijk. Wil u ook met onze samenleving zijn, wil u Nederland wat bevrijd is, bevrijden. Bevrijd ons als Nederland van de zonde en van de ongerechtigheid. En wil u daartoe krachtig werken, vernieuwend. Geef een geestelijk ontwaken. Een terugkeer tot u de levende God. En wil u koning zijn over ons vorstenhuis en over onze regering, over ons land en over ons volk. Heere, wijs heel bijzonder met onze jonge mensen. Er zijn er heel wat ook onder ons die in deze periode voor tentamens zitten of voor een misschien wel moeilijke overgang. Er zijn er ook verscheidenen die voor een eindexamen zitten en deze week zullen de eindexamens landelijk en dus ook hier beginnen. We dragen hen aan u op en bidden of u wilt geven dat het met allen goed mag gaan. Geef u dat ze de laatste dagen voor het examen nog mogen werken en veel in zich op mogen nemen. Geef u rust, wijsheid en afhankelijkheid van u en wil u geven dat ook hun werk bekroond mag worden. Ook daarin kunnen we geen rechten laten gelden, maar wil u het geven uit genade en wil u hen en ons allen in deze dingen verblijden. En vooral, Heren, vooral onze jonge mensen, wil u hen leiden. Ook wanneer ze beslissingen moeten nemen na een examen of eigenlijk al voor een examen over de koers die zij willen volgen in hun leven. Andere studie, vervolgstudie, baan. Heren, laten zij al die beslissingen onder u en voor uw aangezicht mogen nemen, zoals uw woord het hen en ons alle voorhoudt. Ken mij in al uw wegen en ik zal uw paden recht maken. Heere, wil dat ook geven. En wil u de levens van onze jongeren en van onze kinderen leiden. O God, ook daarin zijn onze ogen op u. En als het dan vanavond gaan mag over de heerschappij van u, o Koning Jezus, wil u koning zijn over onze jonge mensen, over hun levensweg en over de richting die zij gaan. Heere, erbarm u over hen en over ons allen. Wij bidden dat heel in het bijzonder voor hen, maar ook voor ieder die hier is. En wij smeken u, wil u ons, zoals we hier zijn of meeluisteren, uw zegen schenken. We vragen het in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 40, de versen 4 en 8. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Geliefde gemeente, gisteravond hebben wij de doden herdacht. Misschien bij de officiële herdenking hier voor het kerkgebouw. Misschien thuis. Maar het is goed om te gedenken. Om een ogenblik stil te staan bij hen die voor de bevrijding van Nederland in de periode 40-45 hun leven gaven. Het is goed om stil te staan bij de daden van God in die periode, maar ook om te denken aan de rouw en het verdriet die dat alles hier op aarde en bijzonder misschien in onze familiekring of naaste omgeving heeft meegebracht. Dodenherdenking. Een goede, een nuttige, een waardige gewoonte. Maar ik dacht zo gisteravond, je kan natuurlijk het woord dodenherdenking op verschillende manieren lezen. Niet alleen de doden herdenken wij op vaste tijden die hun leven gaven in een korter of langer verleden. Maar je kan ook geestelijk doden herdenken. U vindt het misschien ver gezocht. Maar bijbels gezien is er zeker reden om daarover te spreken. Gedenken van de zonde die in ons gedood is. Of is die zonde in uw leven en in het mijne nog springlevend? Ja, heel toegespitst gevraagd, waar gaat het eigenlijk over vanavond, als wij nadenken over het sterven aan de zonde en het feit dat de zonde gestorven is in het leven van degene die des Heren zijn? Gaat het over een dodenherdenking, of gaat het over de herdenking van de levenden? Dat is eigenlijk de brandende, en misschien moet ik wel zeggen de iets wat schrijnende vraag, die overblijft wanneer wij dit gedeelte van het woord van God en onze Heidelberger catechismus opslaan. En we schrijven boven de prediking van dit deel: de dood van de zonde door de dood van Christus. De dood van de zonde door de dood van Christus, dat is het thema. En we volgen de lijn van onze catechismus in drie gedachten. Allereerst de kruisiging van de zonde. We lezen dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd wordt. In de tweede plaats de onttroning van het vlees, opdat de boze lusten van het vlees, zo staat er, in ons niet meer regeren. En in de derde plaats het offer der dankbaarheid, en wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. De dood van de zonde door de dood van Christus. De kruisiging van de zonde, dat is het eerste. In de tweede plaats de onttroning van het vlees, dat is het tweede. En in de derde plaats het offer der dankbaarheid. Ja, opmerkelijk is dat eigenlijk dat deze vraag die vanavond onze aandacht vraagt, zegt: wat is er nog meer voor nuttigheid dat wij verkrijgen uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Wat is er nog meer? Onze catechismus gaat er dus vanuit dat er al heel wat aan de orde geweest is. En dat is ook zo. We zijn bezig aan de hand van de catechismus met de behandeling van dat stukje uit de 12 artikelen van het geloof, waarin het gaat over het lijden, het veroordeeld worden, het gekruisigd worden, gestorven en begraven van de Heere Jezus Christus. En als de catechismus uitlegt wat dat betekent, geleden, gekruisigd, gestorven, begraven, dan blijft de catechismus niet staan bij een puur verstandelijke, leerstellige uitleg, maar dan wordt telkens weer, soms heel onopvallend, de lijn getrokken naar de praktijk van het geestelijke leven. En dan is in de vragen die onze aandacht al vroegen, telkens weer aan de orde gekomen hoe de Heere Jezus Christus door zijn dood aan het kruis de zonde heeft verzoend. Met name aan het slot van de vorige zondag, zondag 15, werd gezegd dat Christus de vloek heeft gedragen en door de rechter is veroordeeld, opdat Gods kerk van het oordeel dat over hen zou gaan bevrijd zou worden. Dus tot nog toe heeft vooral de nadruk gelegen op dit punt, dat Jezus Christus de vloek en het oordeel gedragen heeft en zo een weg van zaligheid heeft verworven, waardoor wij vergeving van zonde kunnen krijgen. Die vrucht van het kruis, en dat is de eerste vrucht van het kruis, de vergeving van zonde stond eigenlijk tot nog toe centraal. Maar als het dan in allerlei toonaarden tot nu toe over die vergeving van zonde gegaan is, dan is de vraag heel terecht en ook heel dringend, wat is er nog meer van nut of van profijt wat uit dat kruis van de Heere Jezus Christus vloeit? En dan wordt in deze vraag gezegd dit, dat door de dood van Christus aan het kruis de zonde in het leven van Gods kinderen sterft. Gekruisigd wordt en begraven wordt. Dat is een ander aspect dan de vergeving van zonde. Hier gaat het over de doding van de zonde. Of als u het dogmatisch wilt, over de heiligmaking, of liever de heiliging van het leven. Dus niet meer over de vergeving, maar over de innerlijke doding van de zonde. En dat is een punt wat niet zo makkelijk uit te leggen is. Het is een punt wat ook niet altijd de volle aandacht krijgt. En daarom is het van grote betekenis dat wij daar vanavond toch wat afzonderlijk bij stilstaan. Bij die doding van de zonde door de dood van Christus. En dan is het eerste wat de catechismus daarover zegt dit. Die doding van de zonde door de dood van Christus betekent voor de gelovigen dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Wat is die oude mens? Ik heb het meer uitgelegd, maar het kan geen kwaad om het nog eens een keer aan te stippen en uit te werken, opdat het duidelijk is voor ons allen. Wanneer iemand tot bekering komt, dan wordt hij een tweemens, zeiden we vroeger. Dat betekent dat er dan twee krachten in zijn leven werkzaam zijn. En die twee krachten worden door Paulus genoemd de oude mens en de nieuwe mens. De oude mens, dat is onze oude natuur, de zonde, de dwaasheid, de boosheid, het verzet tegen God. Alles wat bij de zonde en bij het verkeerde hoort. En de nieuwe mens, dat is wat de Heilige Geest in het hart werkt. De wil die vernieuwd is. Het hart dat God zoekt en God vreest. Alles wat naar God uitgaat. En wat de Heilige Geest in ons leven heeft bewerkt. En u weet wel dat die twee mensen, die oude mens en die nieuwe mens, dat zondige beginsel en het genadebeginsel, dat die tegen elkaar strijden. Je zou zelfs kunnen zeggen, daar geeft de schrift aanleiding toe, dat het binnen in het hart en in het leven van een ware gelovige een voortdurend strijdtoneel is, een slagveld is, waarin de krachten van de oude mens en de nieuwe mens tegen elkaar opstaan. Kijk, en dan gebeurt er wat in het leven van Gods kinderen met die oude mens. Dat is dus dat zondige beginsel. Dat is dus het kwaad wat nog steeds in hem of in haar woont. Die oude mens die wordt gekruisigd, gedood en begraven. Met andere woorden, dat zondige beginsel wordt gekruisigd en gedood en begraven. En dat gebeurt als gevolg van de kruisiging van de Heere Jezus Christus. Dus een van de vruchten van zijn dood op Golgotha is de kruisiging van die oude mens. Dan moeten we even goed opletten, gemeente, dat dat herhaaldelijk in de schrift voorkomt, met name in de brieven van de apostel Paulus. En we hebben niet voor niets een hoofdstuk gelezen waarin die gedachte van dat gekruisigd worden en dat sterven van de zonde en van de oude mens een hele belangrijke plaats inneemt. Maar als we dan dat moeilijke hoofdstuk Romeinen 6, want het is een heel moeilijk hoofdstuk, een van de moeilijkere hoofdstukken uit de Bijbel. Als we dat hoofdstuk heel grondig lezen, dan ziet u een merkwaardig iets. Dan ziet u niet alleen maar dat wat de catechismus zegt hier staat, dat de zonde gedood wordt. Maar het begin van hoofdstuk 6 zegt al dat Gods kinderen mogen weten dat hun oude mens, de zonde, gedood is. Dat wij aan de zonde gestorven zijn, zegt Paulus. Leest u het maar, Romeinen 6 vers 1 en 2. Wat zullen wij dan zeggen, zegt de apostel? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade des te meer worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Daar zegt Paulus dus dat de gelovigen al aan de zonde gestorven zijn. Dat is al gepasseerd, dat is gebeurd. De zonde is gekruisigd, de zonde is gedood, de zonde is begraven. En als we dan verder lezen en de dingen overwegen, dan blijkt Paulus dat heel nauw in verband te zien met het sterven van de Heere Jezus Christus. Toen Christus aan het kruishout hing, toen hing Christus daar niet alleen. Toen hing hij daar ook namens zijn kerk. Misschien wat makkelijker gezegd. Jezus Christus is het hoofd van zijn kerk. En zijn kinderen, dat zijn zijn leden. Laten we het maar eenvoudig zeggen. De armen, het lichaam, de benen. En toen het hoofd Jezus Christus gekruisigd werd en stierf en begraven werd, toen werden ook zijn leden, zijn lichaam, zijn kerk met hem gekruisigd en begraven. En Paulus zegt dus hier, toen Christus gekruisigd en begraven is, toen werden ook alle gelovigen met hem begraven. En dus zijn hun zonden begraven en zijn hun zonden gekruisigd en zijn hun zonden in het graf geworpen. En u hoort mensen wel eens zeggen, vooral in sommige evangelische kringen, ik ben een kind van God. En ik ben aan de zonde gestorven. Mijn zonde is begraven op Golgotha. En dan moet u niet denken, wat zegt die man voor ons schriftuurlijks, want hij gebruikt wel een woord uit de Bijbel. Ja, maar zegt iemand, kan je dat dan zomaar zeggen? Is dat dan niet verschrikkelijk hoogmoedig? Wijst de praktijk dan niet uit dat Gods kinderen hier op aarde niet volmaakt zijn, inderdaad? En daarom moet je, als mensen zulke dingen zeggen, maar heel goed luisteren. of er ook nog wat op volgt. Want kijk, dat is niet het enige wat Paulus zegt. Toen Christus stierf, toen is de zonde van de kerk daar gestorven en daar begraven. Want maar één hoofdstuk verder, Romeinen 7, zegt diezelfde Paulus, die dus gezegd heeft, de zonde van de oprechte gelovigen zijn begraven. Hij zegt in Romeinen 7, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods? En hij spreekt over het machtige van de zonde in hem, en hij zegt dat hij die zonde zelf niet kan overwinnen. En we vragen ons af, Paulus, wat bedoel je? In hoofdstuk 6 zeg je, de zonde is gestorven. Het lijkt wel alsof Paulus boven de zonde verheven is. En in Romeinen 7 zeg je, dat je er nog zo mee worstelt en zo mee topt. En dat de zonde machtiger is dan jezelf. Kijk, gemeente, we moeten eraan vasthouden dat het allebei waar is. In zekere zin geldt voor elke gelovige dat zijn zonden gekruisigd zijn en begraven zijn met Christus. Maar tegelijkertijd geldt dat die zonde nog leeft in die oude mens. En dat daarom in de praktijk van het leven die zonde nog gekruisigd moet worden. Nou, u zegt, dat begrijp ik niet. Ik geef het u toe, het is ook moeilijk te begrijpen. Maar probeer het nu maar even vast te houden dat Paulus hier met twee woorden spreekt. Hij zegt in de eerste plaats, toen Christus stierf, toen zijn de zonden van Gods kinderen gestorven. En hij zegt in de tweede plaats, maar die oude mens is nog springlevend. En weet u waarom Paulus dat zegt? En dan wordt het misschien wat duidelijker. Opdat wij, wanneer we iets van Gods genade gaan kennen, tegen die oude mens gaan strijden. En opdat wij er naar zoeken dat de kracht van die zonde die in ons woont, dat die nu gedood en begraven wordt. Want zo zegt de catechismus het, hè? Dat de vrucht van het kruis van Christus is dat die zonde moet sterven en dat die zonde begraven moet worden en dat die zonde gedood moet worden. Dat is noodzakelijk. Dat is ook een opdracht van Gods wegen. Maar weet u, nou kunnen wij die opdracht van Gods wegen ook Gods kinderen niet volbrengen. En als dus die eis komt, de zonde moet gedood worden. En de strijd tegen de zonde moet gestreden worden. Ach, dan zijn zoveel mensen geneigd om met die opdracht aan het werk te gaan. En proberen met alle kracht en inspanning tegen de zonde te gaan strijden. En Paulus zegt, doe dat niet. Zoek het niet om in eigen kracht tegen de zonde te gaan strijden, want je verliest het telkens weer. Maar let nu juist in de strijd tegen de zonde, als je zeggen moet, ik ellendig mens, omdat de zonde zo sterk is. Let nu eens op het kruis van de Heer Jezus. Daar is de zonde eigenlijk al gekruisigd. Daar is de zonde eigenlijk al gedood. En in het graf in de hof is de zonde eigenlijk al begraven. Voelt u het? Dat bedoelt Paulus als een troost voor de strijdende kerk die probeert te strijden en het alsmaar verliest. Steeds meer ontdekt van het woeden en het machtige van de zonde in zijn eigen hart en in zijn eigen leven. Ik ellendig mens. Paulus wijst zulke strijders in hun benauwenis op het grote heil van het kruis van Christus. Opdat ze niet met eigen krachten zouden gaan ploeteren en zouden gaan baggeren tegen de zonde in. Maar opdat ze het door het geloof al strijdend en al smekend om kracht van boven zouden zoeken bij het kruis van de Heere Jezus Christus, waar God de zonde gekruisigd heeft en de schuld heeft begraven. Voelt u, daarom zijn deze twee dingen zo belangrijk. Dat wij weten dat er in het leven van Gods kinderen zonde overblijft tot het laatste toe. En vandaar dat al dat optimistische spreken over ik ben aan de zonde gestorven en ik heb de zonde overwonnen en ik heb die en die trap van volmaaktheid bereikt, dat is onbijbels gepraat. Want God heeft deze woorden nooit bedoeld om mensen hoogmoedig te maken en om de werkelijkheid van de zonde in het leven van Gods kinderen te ontkennen. God heeft deze krachtige woorden in Romeinen 6 bedoeld tot troost van zijn aangevochten kerk, opdat zij de strijd tegen de zonde zouden aanbinden in de kracht van de gekruisigde. Opdat zij zouden zoeken naar de doding van de zonde in de kracht van zijn dood. En naar het begraven worden van de zonde in de kracht van zijn begrafenis. Kijk, en zo ligt er ontzettend veel geestelijk onderwijs in die grote heilsfeiten die ons in de 12 artikelen worden voorgehouden. Dat de strijdende kerk mag strijden met het oog op de gekruisigde Christus. Maar dat betekent dan wel, en dat gaan we nu onderstrepen, dat die zonde gekruisigd moet worden. En dat de boze lusten in ons binnenste gedood moeten worden. Dat mag niet onder de tafel verdwijnen. Wanneer Gods kerk door genade begin van het nieuwe leven ontvangen heeft, dan ontstaat er strijd. Strijd tussen dat oude en dat nieuwe. Strijd tussen het zondige beginsel en het werk van Gods genade. En dan dienen zij in de kracht van Gods genade en door de kracht van het kruis van Christus de zonden te doden en te begraven. En daarom klinkt de vraag ons vanavond tegemoet. U die de Heere vreest, hoe staat het met uw zonde? Hoe staat het met uw zonde? Hoe staat het met mijn zonde? Worden ze begraven? Worden ze gekruisigd? Worden ze gedood? Of koesteren we ze? De catechismus zegt: vrucht van het kruis van Christus is dat ze begraven en gedood worden. Dan heeft de zonde geen heerschappij meer over ons. Boze lusten des vleeses, ze regeren niet meer over ons. En bij de boze lusten des vleeses moet u niet alleen maar denken aan zonden die te maken hebben met het 7e gebod. Want boze lusten van het vlees, dat is alles wat zich tegen God en tegen zijn wet keert. Regeren die ons? Gemeente, wanneer wij niets weten van het doden van de zonde en het sterven aan de zonde. Wanneer wij vanavond eerlijk moeten zeggen, als we naar binnen kijken, dat de zonde eigenlijk nog op de troon zit in ons hart en dat de zonde dicteert wat we doen en wij volgen als grote of kleine slaafjes. dan is dat een teken dat we de genade van God niet kennen. Want wie de genade van God kent, leert, en dat is een pijnlijk proces, leert te sterven aan de zonde. En voor hem of voor haar heeft de zonde niet meer het hoogste woord en zeker niet het hoogste gezag. Oh, ik weet wel, en ik haast me om het te zeggen, ook iemand die oprecht de Heere vreest en bij wie de strijd tegen de zonde werkelijkheid geworden is, kan wel weer eens perioden hebben dat het erg genoeg zo is alsof de zonde weer alle macht heeft. En alsof de zonde weer volle kracht en invloed doet gelden. Dat is erg genoeg. Maar wanneer genade in ons leven gekomen is, dan heeft de zonde nog wel invloed, maar hij is tenminste van de troon gestoten. En heeft geen heerschappij meer. En in beginsel met vallen en opstaan wordt die zonde gedood en geboeid en aan het kruis geslagen en uiteindelijk begraven. Voelt u dat dat nodig is? Dat is nodig omdat God de zonde haat. En omdat Christus zich over de zonde bedroeft. En als wij nu, zo zegt Paulus in dit hoofdstuk wat gelezen is, die genade van Christus in beginsel mogen leren kennen, wat erg is het dan als we dan nog de zonde zouden dienen, als de zonde nog op de troon zou zitten en wij ons door onze boze lusten zouden laten regeren. Zullen wij dat dan doen? Nee, zegt hij, dat zij verre, dat kan niet. Want iedere zonde, gemeente, van een kind van God is een belediging niet slechts van Gods heiligheid en majesteit, maar ook een belediging van Gods genade en een belediging van het kruis van de Heer Jezus Christus. Iedere zonde van iemand die Gods liefde in zijn hart ervaren heeft en misschien weten mag dat Christus Jezus voor zijn of haar zonde gestorven is, dat is een slag in het aangezicht van de gekruisigde. En daarom wordt de zonde voor een kind van God zo bitter. Omdat het zonde is tegen de liefde en tegen de genade van de Heere. En daarom zoeken ze, als het goed ligt, dat door de kracht van het kruis van Christus de zonde gedood wordt en gekruisigd wordt. Ja, dat is een geweldige roeping. En ik wil dat nog even onderstrepen. Een roeping die alleen in de kracht van Christus en door zijn genade met vallen en opstaan in het leven van Gods kinderen vervuld wordt. Maar die roeping is wel hoog, gemeente. En Gods kinderen worden er juist vanuit dit stukje van onze catechismus op gewezen dat ze daarom ook heilig dienen te leven en tegen de zonde dienen te strijden en de zonde niet dienen te koesteren. Een van de grootste redenen van veel geestelijke duisternis en van veel verslapping en verachtering in de genade en van veel wangestalte in het geestelijke leven is dat Gods kinderen soms zo de zonde kunnen koesteren. En niet staan en jagen naar heiligmaking, naar de doding en de kruisiging van de zonde. Ik heb wel eens een beeld gebruikt in dit verband. Als je de zonde koestert, dan wordt de zonde steeds sterker. En het beeld is dat van vogels in de winter. We hebben het allemaal gezien deze winter, die voor onze begrippen redelijk streng was. Nou, dan komen de vogels als je wat eten strooit buiten op een bepaalde tijd en op een bepaalde plaats. En ze kwetteren daar rond en ze pikken dat eten weg. En hoe meer je nu regelmatig de vogels voert, ochtends om 9 uur bijvoorbeeld, elke morgen, des te meer vogels komen er terug. Op laatst is het een heel gezelschap wat al zit te wachten. Als je altijd je raam gesloten houdt en nooit wat geeft, ja, dan zie je ook weinig. Zo is het ook met de zonde. Als wij de zonde voer verschaffen, vogelvoer, als wij de zonde voedsel geven in ons leven, dan vliegen de vogels van de zonde van alle kanten op de vaste tijden op ons af. En dan wordt het één massa die ons overspoelt en overweldigt. Want de zonde komt nooit alleen. Dan is het niet vreemd dat u in vele verzoekingen en vele verleidingen valt. Want het zijn uw eigen voederpraktijken van de zonde. Uw eigen koesterpraktijken van de zonde die de zonde wakker roepen en de verleidingen oproepen. En de apostel Paulus zegt het tot al de kinderen van God in grote ernst in het 3e hoofdstuk van de brief aan de Colossenzen. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dat dan uw leden die op de aarde, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, schandelijke bewegingen, kwade begeerte. Ziet u, zoeken we zo de dingen die boven zijn. En zoeken we zo de zonde, het stof, het aardse, te doden? Ja, zegt iemand, dat is nou voor Gods kinderen. Maar ik ben geen kind van God. Mijn beste vriend, dat is erg. Maar denk dan niet dat de woorden die tot nu toe gezegd zijn helemaal geen toepassing hebben en geen betekenis in zich dragen op uw leven. Want ik vraag u heel eenvoudig en ik hoop dat u die vraag meeneemt naar huis toe en naar uw bidvertrek toe. Waarom bent u onbekeerd? Waarom ben jij onbekeerd? Dat is een vraag die dringend nodig is en dringend gesteld moet worden wanneer u onbekeerd bent. Ja, de Heere heeft nog niet tot me gesproken. O, niet? Heeft God nooit tot u gesproken? Nee, daar heb ik nog nooit wat van ervaren. Ja, maar hoe komt dat dan? Want God spreekt wel. God heeft gesproken in uw doop. God heeft gesproken in de prediking jarenlang. Maar weet u wat van u geldt, vrees ik? De Heere sprak wel, maar zij merkten er niet op. Want de Heere heeft u geroepen om tegen de zonde te strijden. En vertel het nu eens, hoe lang hebt u gestreden tegen uw eigen onbekeerlijkheid? Hoeveel malen hebt u geworsteld met uw eigen geestelijke dodigheid? Hoeveel keren hebt u er naar gezocht om uw eigen onbekeerlijkheid te doden? Ja, maar dat kan een mens. Nee, dat kan een mens uit zichzelf niet. Maar hebt u er dan God bij nodig gekregen? Heere, dood mijn dode hart. Heere, breek mijn harde hart. Heere, bekeer mij, genees mij, red mijn leven. Gemeente, heel veel mensen in onze eigen kringen die onbekeerd zijn en daar vaak ook nog een heleboel excuses voor op een rijtje weten te zeggen, leven veel te makkelijk met hun zonde. Leven veel te makkelijk met hun ongeloof. Leven veel te makkelijk met hun wereldgelijkvormigheid. Leven veel te makkelijk met het kijken naar RTL 4 of RTL 5 op zaterdagavond. En verwachten dan ook nog een zegen zondags in de kerk. Leven veel te makkelijk omdat ze van dit leven willen genieten. en zich om God en zijn dienst ten diepste alleen maar uiterlijk bekommeren. En het verder allemaal maar laten lopen. Want wij zijn zo lief voor onze zonde. Wij zijn zo lief voor onze onbekeerlijkheid. Wij zijn zo lief voor de oude Adam. Dat niets wordt in het leven van een onbekeerde meer gekoesterd dan zijn verloren God onterende bestaan. U vindt dat scherp. Als u iets weet van wie u zelf bent, mijn beste vriend, dan gaat u het met een snik in uw keel en in uw hart erkennen. Dat is een van de ergste dingen van de zonde. Dat koesteren. Dat liefhebben. Dat excuses zoeken. Dat altijd weer goed praten. Dat we God bedroeven en vertoornen. En dat we zonder God voort kunnen leven. Maar als die dingen nood worden in ons leven. En God geeft u die grote genade, gemeente. Dat is nood wordt in jou, in uw leven. U die onbekeerd bent. Dat de zonde woedt. Dat u één brok oude Adam bent. Eén brok ongeloof bent. En dat u uzelf niet kunt bekeren en de zonde niet het zwijgen op kunt leggen. En dat u gaat roepen, Heere, door het kruis van de Heere Jezus Christus. Door zijn kruis en door zijn dood en door zijn begrafenis. Ik heb het vanavond weer voor de zoveelste keer gehoord. Daardoor alleen kan de zonde sterven. Daardoor alleen kan mijn harde hart smelten. Daardoor alleen kan mijn liefde tot het kwaad en tot de aarde gedood worden. Heere, bekeer me. Heere, genees me. Heere, genees me van mijn uitvluchten. Genees me van mijn hoogmoed. Genees me van mijn eigen gemaakte vroomheid. Genees me van mijn eigen samengestelde rechtzinnigheid. Genees me van alle ongerechtigheid waarvan ik te genezen ben. En leer mij sterven aan de zonde. Dat het net zo mag zijn, Heer, als bij Bunyan's christen. U weet wel, die christen die liep met zijn pak, met zijn nood. En die nood van christen, ja, dat was zijn zonde, zegt u. Ja, niet alleen maar zijn zonde. Het was ook zijn onbekeerlijkheid, zijn ongeloof. Heel dat pak van alles wat tegen God en tegen zijn dienst en tegen zijn woord inging. En dat pak dat ging steeds zwaarder op hem drukken. Hij kreeg het er steeds moeilijker mee. Maar hij raakte het pak nergens kwijt. Niet bij de wet, bij de Sinaï. Niet bij het moeras. Maar waar raakte hij het kwijt? U weet het, op de heuvel. De kruisheuvel. En toen viel dat pak ineens van zijn schouders. Het was alsof de banden waarmee dat pak aan zijn lijf, aan zijn lichaam was vastgesnoerd. Alsof het draadjes waren die verbrand waren. Ze braken af en dat pak rolde van zijn schouders. En het rolde van de berg, van de heuvel af. En onder aan die heuvel lag een graf. En in die grafspelonk viel het pak. En dan staat er zo en Christen zag het niet meer. Dat is een bevrijding. Als je zien mag dat je zonde van je afgenomen wordt, mijn jongen, meisje, ouderen, dat is nou de bevrijding die je nodig hebt. Dat de zonde van je afgenomen wordt. En dat die overblijvende zonde steeds meer gedood wordt als je genade mag kennen. Dat is het wat we nodig hebben. O, laten we de zonde niet voeden. Laten we onszelf niet stijven in onze onbekeerlijkheid. Laten we de oude Adam niet koesteren. Maar laten we zoeken omwille van de gekruisigde Christus, om de genade te ontvangen, te bekwame tijd. En als u die genade ontvangen hebt, sta naar meer genade. En hoe meer u van Christus mag leren kennen in uw persoonlijke leven, hoe helderder en hoe duidelijker het zal worden dat u die dodende kracht van Christus kruis, de dodende kracht van de zonde nodig hebt. En dat u ook mag gaan zien dat Christus Jezus nu in zijn sterven ook voor uw zonde geleden heeft. En ook uw zonde gekruisigd heeft. Want dat is een hele bijzondere genade. Als we mogen zien dat Jezus mijn zonde droeg op het hout. Maar het is nog een grotere genade als je zien mag. Mijn zonde niet alleen geboet op het hout. En betaald op het hout. Maar ook gekruisigd op het hout. Weet u wanneer dat bijzonder gaat spreken, meester? Als een kind van God in geweldige aanvechtingen zit. En de zonde aan alle kanten aan hem trekt. En je kan wat heen en weer geschud en geslingerd worden, gemeente. Door kleine dingen, door grote dingen. Soms is het allerkleinste in je gezin of in de kerk of in de samenleving of in je eigen gedachten als je 's nachts wakker ligt. Zomaar al genoeg om je weg te zuigen van God en om je in een poel van ongerechtigheid te brengen. En als je dan soms tot je schrik ineens ziet, waar ben ik? En dat je pijn doet dat je God weer bedroefd hebt en vertoornd hebt. En worstelt om uit die put van modder en dat moeras van slijk los te komen. En het gaat maar niet. Je zinkt er dieper in. En de psalmen gaan spreken. Als je dan in die aanvechtingen dreigt te bezwijken. En God laat vanuit zijn woord Christus Jezus zien die gekruisigd is. En die voor de zonde betaald heeft. Maar je mag dan door het geloof ook iets zien dat nu mijn zonde, ook die inklevende verdorvenheid, in Jezus kruisdood aan het kruis genageld is. Dan wordt Jezus Christus je steeds liever. Want dat betekent dat zijn gezegend lichaam verbroken is en verscheurd is, ook vanwege mijn inklevende en inwonende zonde, die ik gedaan heb en doe, nadat hij zijn genade verheerlijkte. En dan mag je het zien dat God nu om zijnent wil, ook die taaie, hardnekkige, onkruidachtige zonden die in je hart en in je leven wonen, om zijnent wil niet wil toerekenen. Want hij heeft ze in hem gedood. Dat is een wonderlijk iets. Dat is de hoop en de kracht voor Gods kerk om verder te gaan in de strijd van dit leven. Kijk, en dan vat de catechismus dat allemaal nog één keer samen. Door te zeggen, wanneer die zonde gekruisigd wordt en de boze lusten niet meer in ons regeren, dan betekent dat dat wij onszelf leren offeren tot een offerande der dankbaarheid. En kijk, daar gaat het nu om. Waarvoor is die strijd nodig? Waarvoor is dat doden van de zonde? Waarvoor is dat onttronen van het vlees nu nodig? Opdat wij onszelf aan God zouden opofferen. Nee, dat hoeft niet letterlijk. Jezus Christus heeft aan God een offer gebracht en wij hoeven onszelf niet te laten doden zoals Jezus Christus zich heeft laten doden. Zo betekent, dat bedoelt dit woord natuurlijk niet, maar wel dat wanneer de zonde in ons leven gedood wordt, dat dat betekent dat wij verlangen te leven tot eer van God. Want hoe kun je anders leven tot eer van God dan wanneer de zonde in je gedood wordt? En wanneer de boze lusten van je vlees niet meer de heerschappij hebben, dan alleen kun je leven tot eer van God. Wel, hier wordt het gezegd, dat is de bedoeling van God. Dat wij door onszelf te offeren en door onze eigen begeerte te offeren en door onze zondige ik en zondige bestaan te offeren, in de praktijk der godzaligheid leren onszelf goden tot een offer van dankbaarheid op te offeren. Hoe kan dat? Nou, u zegt alleen door de kracht van genade, ja? Ik zeg er nog wat bij. Alleen door de kracht van de liefde. Jezus gaf zijn leven ten offer omdat hij zijn vader en zijn kerk lief had. En nu is, gemeente, de hoogste vorm van liefde is het offer. En hoe meer u God lief hebt, hoe meer u uw ik, uw zonde, uw boze lusten wilt offeren vanwege de liefde tot God. Laat ik een eenvoudig voorbeeld nemen. Als twee mensen van elkaar houden en ze zijn getrouwd en ze mogen door Gods goedheid een goed en gelukkig huwelijk hebben. Als ze aan elkaar diep verbonden zijn, dan willen ze ook voor elkaar offers brengen. Als de liefde zou verkillen en verkouden, wordt het steeds moeilijker in een huwelijk om offers te brengen. Maar waar de liefde heerst en woont, daar is ook bereidheid tot het offer. Nou, dat is maar een flauw beeld, zo is het ook geestelijk. Waar de liefde woont, is bereidheid tot het offer. Als wij iets mogen ontdekken van de bereidheid van Jezus Christus om zichzelf te offeren voor een zondaar zoals wij, voor een zondares zoals u, dan vlamt de liefde op in uw hart. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijne sterkte, God heb ik lief. En dan wil je alle offers brengen. Zo is toch vaak in het begin van het geestelijke leven. Dan wil je de zonde haten, vlieden, kruisig, alles. En dat is goed. Maar wat is het dan nodig dat die eerste liefde bevestigd wordt en blijft? Want ja, die liefde kan zo opdrogen, weet u. En als die liefde zo opdroogt, dan verdwijnt ook de bereidheid om offers te brengen. Dan steekt de zonde met alle kracht weer de kop op. Maar waar nu een zondaar, waar nu een kind van God steeds meer op God en op Christus mag gaan zien, daar gaat Christus zijn hart vervullen. En daar wil hij alles offeren aan God. Hoe gebeurt dat dan? Daar nog één of twee woorden over. Wel, dat kan gebeuren doordat iemand zijn leven op een bijzondere manier wijdt in de dienst, aan de dienst van God. Maar laten we het maar eenvoudig en simpel houden. De weg die hier vooral bedoeld wordt, is wijden aan God. Toewijding aan God. In een weg van heiliging. In een weg van doorgaande bekering. In een weg van de wandel in Gods wegen. En alleen zo, als we steeds vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Heere, bewaar me voor de zonde. Als we echt de zonde haten en vlieden en onze oude natuur doden en onszelf verloochenen, God zoeken lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf, daar gaat iets van de geur van het offer door ons leven heen. En daar verspreiden we vaak zonder het zelf te weten iets van de geur van de opofferbereidheid waarover het hier in de catechismus gaat. Is het zo in ons leven, kinderen van God, dat wij onszelf leerden overgeven met heel ons leven. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Leerden we het Calvijn nazeggen, die het zei, laat mij maar geofferd worden, laat mij maar verteerd worden, als ik maar dienstbaar mag zijn voor de kerk en voor het koninkrijk van God. Is God het niet waard, is Christus het niet waard, om zo gediend te worden, om zo verheerlijk te worden? Neem gij mijn leven, heel mijn leven. Laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Daar gaat het hier om. Kinderen van God, wat leven we daar vaak ver vandaan? Dat is omdat we zo ver van het kruis vandaan leven. Dat is omdat we zo ver van hem vandaan leven, die gestorven is aan het kruis en begraven is. Want wat we meer kennis van hem krijgen, wat we meer leren sterven en ons eigen leven leren offeren. Maar vergeet het niet. Waar we dat mogen beoefenen, al gaat dat door nog zoveel struikelen en vallen heen. Al begrijpen we Gods wegen niet altijd. Al stijgen de waaroms ons misschien soms naar de keel. Heren, hoe moet het nu verder? Maar waar we hier iets van mogen kennen. Daar wacht straks het eeuwige Jeruzalem. Want in het eeuwige Jeruzalem komen mensen binnen. Nee, niet mensen die hun zonde koesterden. Want al daar zal niet ingaan een onreine. Maar mensen die door het bedekkende bloed van Christus hun schuld verzoend zagen. En die door de kracht van het kruis van Christus hun zonde leerden doden. En in een nieuw godzalig leven leerden wandelen. Zichzelf offerend tot eer van God. Dan ligt de vraag er aan het slot toch niet. Waar horen wij bij? Zijn we alleen nog oude Adam? Zijn we alleen nog oude mens omdat we onbekeerd zijn? En er geen gram, geen grijntje nieuwe mens is? Dan zijn we nog dood in de zonde. En dan kunnen we op deze avond alleen maar denken aan ons onbekeerd zijn. Aan onze geestelijke dood. Maar dat moet u uitdrijven om uw levens wil. Daarin roept de Heer u toe. Haast u, nu het nog kan. Of mag het zijn, ik heb door genade een blik mogen slaan op hem die gezegende. Hij heeft mijn harde hart gebroken. Hij heeft het geneigd tot de vrezen van zijn naam. En hoewel ik bij mezelf steeds meer zonde ontdek, toch, Heere, u weet het. Op de bodem van mijn hart is die wens om tegen de zonde te strijden. Om u te bedoelen, u te vrezen. Om een leven te offeren tot eer van u. Heere, leer het me dan steeds maar weer. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrezen van uw naam. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u. O God, geef dat we van deze dingen iets mogen kennen. En als we er niets van kennen, dat we er iets van mogen leren. Dat wij ook geestelijk iets leren. Gedenken van de doding door uw genade. Dat kan alleen wanneer we door bekering en geloof u hebben leren kennen. Want alleen op dat moment dat u ons levend maakt, leren we strijden tegen de zonde. Eerder niet. Heere, geef dat die strijd, die ware strijd, die goede strijd in ons leven geboren wordt. En dat we door de kracht van uw genade en de kracht van Christus bloed, die doding van de zonde, dat begraven worden van de zonde, dat dat praktijk mag worden in ons leven. Dan wordt het wel zo beleefd dat we bij onszelf steeds meer ontdekken. Groter zondaar worden in eigen oog. Maar toch steeds minder zonde doen door uw genade. Heere, geef dat we zo geoefend mogen worden. En dat de zonde niet heersen mag. O, over veler levens heeft ze nog zoveel te zeggen, veel te veel. Heere, laat aan de prediking van vanavond, die in alle eenvoud klonk, een aansporing zijn om in de kracht van die genade tegen de zonde te strijden. Bewaar ons voor een dwaze, verwennerige liefde voor de zonde. En leer ons wandelen in uw wegen. Dank voor alles wat u gaf deze dag. Ga met ons. Breng ons daar waar we verwacht worden. En als niemand op ons wacht, wil u dan zijn waar wij alleen zijn. Wees u deze week met een ieder van ons in ons werk en in alle dingen die onze aandacht vragen. Geef uw zegen aan oud en jong. We bidden het uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 51, het tiende vers is onze slotzang. Dan vindt ge in onze offeranden lust, waarmee wij u naar het heilig recht vereren. Psalm 51, vers 10. Heen in vrede, draagt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.